Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Luister naar de Willem en Wessel podcast met Feyenoord-icoon Willem van Hanegem.
Je kan niet van deze club houden en dan elke keer het fysieke voor de club eigenlijk. Dan was het ook niet van dat je zat te kijken van denk je godverdikkie.
Ja.
En toen heb Feyenoord het omgezet in de tweede helft.
Beluister hem in je favoriete podcast app. Waren we nou getuigen van het wonder van Melbourne of is het in topsport heel normaal?
Doordat je weet dat je niet 100% bent, dat je zelf net even iets meer getilfactor erin gooit. Ja, en dat je dan toch lukt.
Carlos Sainz won afgelopen weekend de Grand Prix van Australië slechts 2 weken na een blinde darmoperatie.
I mean, I'm still jobless for next year. So I guess this will help to get a job for next year. But no. Just joking. I hope I get that drive, of course. But
Het levert de vraag op, hoe fit is die Formule 1-coureur wel niet? In deze aflevering duiken we daarin, of is het misschien toch iets anders? Pitstop is de Formule 1-podcast van AD Sportwereld. We zijn er elke woensdag en na een race. Je kan je abonneren op deze podcast en Apple Podcast en Spotify en mis dan geen aflevering. Terug naar afgelopen zondag. Carlos Sainz wint de race in Australië, slechts 2 weken dus nadat zijn blinde darm verwijderd werd. Volgens watcher Arjan Schouten laat het vooral zien hoe fit Formule 1-coureurs zijn.
Ja, die is natuurlijk boven gemiddeld. Ik denk dat er wel eens een beetje een misverstand bestaat bij de gemiddelde sportvolger. Die denken allemaal, ja, die gasten die zitten alleen maar in zo'n autootje aan een stuurtje te trekken. Nee, dat zijn topfitte topatleten allemaal. Die hangen de hele tijd in de gewichten. Zeker nek, core, armen. Echt, dat staat zwaar onder druk. Heel veel G-krachten. Ik heb zelf eens, heb ik al eerder verteld, zelf eens zo'n fitness sessie van Max mogen bijwonen in Milaan. Getraind met zijn personal trainer. Dat is al 2 personal trainers geleden. Ja. Maar gewoon dan deed je de oefeningen die hij ook doet. Ja, die voel je wel. Word je niet blij van. Sainz vertelde ook dat hij eigenlijk dat hij zichzelf een schema had voorgeschreven samen met de dokters, medici en zijn begeleidingsteam. Van 7 dagen lang hier in Australië, 24 uur per dag was hij ermee bezig. Dus zijn slaapjes waren ingecalculeerd, zijn trainingen waren ingecalculeerd. Hij heeft elektroshocktherapie gedaan, zei hij geloof ik. En vervolgens heeft hij de hele tijd op internet nog eens zitten zoeken van wat kan mijn herstel versnellen. Hij heeft nog met Alexander Albon gesproken, die het natuurlijk 2 jaar geleden heeft gehad, toen Nick de Vries in de auto mocht. Weten we dat nog?
Ja.
Williams?
Herinnert u zich deze nog? Monza? Precies. Ja.
Ja. Ik moest hem zelf even opzoeken, daarom. ervaringsdeskundige. Dus die had hem ook verteld van, die tweede week, dan wordt het wel echt met de dag beter. Dan gaat je herstel snel. Maar ja, om terug te komen op jouw vraag. Ik denk dat bij een Formule 1 coureur gewoon een stuk sneller gaat en kan dan bij de gemiddelde mens.
Ja. Maar als je nu, jij bent ook, je houdt van het wielrennen, je hebt andere sporten gedaan. Stel een schaatser, doet mee aan een WK. En die kan een week van tevoren, 2 weken daarvoor, wordt de blinde darm eruit gehaald. Gaat de schaatser dan nog meedoen aan een WK of niet?
Nou, dat denk ik niet. Maar dat komt er ook vooral om, kijk hoe intens Formule 1 ook is. En nu ga ik een beetje de huisdokter uithangen, dus dat is gevaarlijk. Maar het is wel een zittende sport. Dus in die zin, kijk, je hebt het over een wond, hè, en over littekenweefsel. En dat komt niet de hele tijd op spanning te staan. En een schaatser die klapt natuurlijk zijn hele lichaam heen en weer, of een atleet of een voetballer. Dit is wel een statischere beweging, denk ik. Misschien praat ik nu onzin, maar dat denk ik niet. Want anders dan zit je niet zo snel weer terug in die auto. Neem niet weg dat hij wel gewoon toegaf dat hij. Kijk, voor de eerste helft van de race was hij niet bang. Want de vrije training die duurt ook een uur. En dat ging. Maar voor de tweede helft van de race vreesde hij enorm. En zeker in de laatste 15 rondjes gaf hij toe. Werd hij heel vermoeid en heel stijf. Maar ja, toen had hij eigenlijk natuurlijk zijn slag al geslagen. Hij was los van Leclerc. Had Verstappen vroeg al ingehaald. Waar hij overigens nog van zei of dat nou door zijn remprobleem kwam of niet. Ik heb er heel erg van genoten. Want zo vaak komen we niet in die positie.
Ja,
dat maar is het eigenlijk.
Het is wel opmerkelijk om te zien. We hebben het vorig jaar gehad met Stroll, met die polsen. Dat hij van zijn fiets af was gevallen, polsen breekt en toch in een Formule 1-auto stapt. het risico, zou je bijna zeggen, dat een coureur neemt om die race te willen rijden. Terwijl je in heel veel andere sporten, zouden ze zeggen, ook al is deze zittend, joh, weet je. Of zijn ze gewoon zo snel hersteld? Want ook Stroll is snel hersteld. Volgens mij kan ik me herinneren, Kubica ooit met een gebroken been en normaal staat er 8 weken voor en hij zat na 6 weken weer in een auto of zo.
Ja, maar dat neemt... Dat wordt natuurlijk niet gedaan omdat het medisch niet verantwoord is. Er zit echt wel een heel team achter en je moet ook wel toestemming krijgen. Mm-hmm. Ik denk dat ook wel... dat wordt ook gewoon medisch gecheckt of dat je in orde bent, ook via de FIA, zeg maar. Want ja, je loopt natuurlijk wel het risico dat je iets heel doms doet voor het oog van de wereld. Dus daar wordt echt wel 3-4 keer over nagedacht voordat iemand zo'n auto in mag. Het is niet... Kijk, je hoort coureurs wel eens zeggen, desnoods met 1 been ga ik nog rijden. Maar zo is het natuurlijk niet. Als het niet kan, dan kan het niet. En dit kon wel, anders had hij niet in die auto gezeten. Zo is het ook gewoon.
Ero Esaias traint dagelijks met topsporters in Nederland. Van atleten tot tennissers tot voetballers. Maakt hij dit soort wonderbaarlijke herstellen vaker mee?
Ja, natuurlijk. Want mensen zeggen, kijk, je ziet bij de jongens, die zijn mentaal natuurlijk heel sterk. Zoals je weet, kan je met een gebroken been kan je lopen. Ja. Dus kan, maar dat is een mentaal ding. En deze jongens zijn natuurlijk super getraind. Het lichaam is algemeen ontwikkeld. Dus die kunnen een heel veel hebben. Je ziet het ook bij vrouwen na zwangerschap. En dan schrikt men ook hoe snel ze terugkomen. Dus dat is mogelijk.
Dus je ziet, omdat ze zo fit zijn en zo getraind zijn, dat je dus sneller ook kan herstellen van wat zwaardere operaties dan jij en ik, bij wijze van spreken.
Ja. Ja, en vergis je niet. Nou, ho.
Ja, jij bent ook wel fit. Ja, ik ben ook heel fit. Maar ik probeer het even in zijn algemeenheid te schetsen voor onze luisteraars.
Ja. Ja, ik snap je. Nou ja, nogmaals, dat kan. Maar dat is ook het mentale, hè. Ik bedoel, ik denk dat ze lichamelijk hetzelfde voelen als mensen die niet getraind zijn. Maar hoe ga je er mentaal mee om? En deze jongens die hebben die knop. En ik weet zeker dat die pijn gehad heeft tijdens de race. Maar die pakt waarschijnlijk wat pijnstillers. En die draait door.
Ja, is het slim om te doen, vind jij?
Nou ja, sowieso is topsport niet slim, hè. Als je zo hard met je lichaam tekeer gaat en je zoveel van je lichaam vergt, is het nooit gezond. Maar het gaat erom de plezier die je daaraan overhoudt. Een topsporter zegt altijd, interesseert mij nou als ik 5 jaar minder leef, maar als ik maar genoten heb.
Ja, het is die drijf van die topsporter, van die atleet, die denkt, weet je wat, ik moet dit gewoon, dit is mijn bestaan, dit is mijn roeping, ik moet dit volbrengen. Ik moet terug die wagen in dit geval zoals Sainz.
Ja, het heeft niks met geld te maken, hij wil winnen. En dat, ja. Dat zien wij die jongens vaak gebeuren. Die jongens willen gewoon winnen.
Ja, en hoe snel zie jij atleten die geopereerd zijn bij jou alweer terugkeren om fit te worden?
Ja, het ligt natuurlijk aan de blessure. Hè. Kijk, als je een kruisband gescheurd hebt, ja, Memphis heeft het voor elkaar gekregen om binnen 6 maanden terug te komen, waarvan iedereen zegt van ja, dat is onmogelijk en hij gaat naweeën krijgen daarvan. Maar ik heb daar niks meer van gehoord en hij heeft gewoon doorgepresteerd. Dus dat is ook mogelijk. Het scheelde hem 3 maanden. Memphis Depay.
We hadden nou veel geblesseerd geweest, hè? Dat is de andere kant een beetje van het verhaal.
Ja. Ja, dus je weet niet wat... Maar het gaat die jongens erom. Ze moeten terugkomen. Ze moeten er heel snel terug zijn. En daar willen ze alles voor laten.
Dus het mentale aspect, zeg jij, is eigenlijk belangrijker dan het fysieke aspect van het lichaam. Dat telt mee, ja, maar mentaal is eigenlijk de grootste drijfveer van een topatleet.
Ja, mentaal. Hij wil er staan, hij wil presteren. En al heeft hij pijn, dat negeert niet. En ik weet bijna zeker dat hij pijn gehad heeft, maar dat negeert niet. En als je een overwinning hebt behaald, ja, dan voel je de pijn eigenlijk niet.
Ja, maar een atleet, zeg maar, bijvoorbeeld als jij traint ook voetballers en mensen die hardlopen en dat zijn tennissers, die gaan natuurlijk minder snel de baan weer op als ze net geopereerd zijn 2 weken ervoor. Want dat is natuurlijk een andere lichaamsbeweging die je maakt met na zo'n blinde darmoperatie dan een Formule 1 coureur die kan zitten in een stoeltje natuurlijk.
Ja, precies. Kijk, als je een 100 meter loper bent en je hebt je hemd ingescheurd, ja, dan kan je niet. Dan kan je niet na 2 weken kan je weer voluit springen, want dat gaat niet. Die spier gaat weigeren. Met een peesblessure, dat gaat ook niet. Dus dat soort blessures, denk ik niet dat hij dat voor elkaar zou krijgen.
Nee.
Dat zal hem, denk ik, nooit lukken.
Esaias stelt dus dat het mentale aspect enorm belangrijk is. Nou ja, laten we dat maar eens gaan vragen aan een coureur dan. Tom Coronel, heb jij ooit in een racewagen gezeten 2 weken na een blinde darmoperatie en dan ook winnen?
Nee, want ik heb nog geen blinddarmoperatie gedaan. Maar hij staat wel in mijn agenda boven het lijstje om hem te pakken. Dat schijnt goed te helpen.
Ja, het schijnt heel goed te werken voor een overwinning. Maar is het nou heel erg normaal dat een coureur die in een auto zit na 2 weken na een operatie zo'n ingespannen race kan rijden en zo'n heel weekend kwalificatieweekend kan rijden?
Nou, je ziet nu hoe goed de medici het allemaal voor elkaar hebben tegenwoordig. Je ziet dat het steeds korter wordt. Je ziet nu ook steeds meer van die motorracers met pinnen ertussen en de week ervoor pols gebroken en gewoon op die motorfiets duiken. Dus ja, ergens kan het. Dit is het bewijs dat het kan. Is die 100%? Nee. Maar ik denk, doordat je weet dat je niet 100% bent, dat je zelf net even iets meer de killfactor erin gooit. Ja, en dat je dan toch lukt.
Ja, dat is toch een beetje wat ook het mentale aspect wat Errol net al zei.
Ja, 100%. Ik spiegel het even naar mezelf, want ik weet een beetje hoe ik zelf denk. Is altijd met hardlopen, die laatste 2 kilometer. Ja, ik weet niet wat er gebeurt. Al mijn maten zeggen altijd, hoe kan dat? Dan ga je in één keer gewoon 30 seconden de kilometer ga je harder lopen. Ja, ik weet niet. Dan ruik ik de finish of zo. Ik weet niet wat dat is. En dan is mijn hoofd sterker dan mijn benen. Ja, en dan loop ik het ook gewoon en dan lukt het.
Ja, en nou zien we natuurlijk in al die documentaire series wat die Formule 1 coureurs allemaal doen aan trainingen. Want we zien ook Max hardlopen in Drive to Survive en Leclerc en ja. Ricciardo. En je ziet ook die krachttrainers. Maar heel veel dingen zie je ook gebeuren bij de nek. Hè? Dat is zo'n elastiek om het hoofd heen om die G-kracht een beetje op te vangen. Maar hoe fit is een Formule 1 coureur nou ten opzichte van bijvoorbeeld andere sporters? Is die extreem fit of hoe zit dat?
Ja. Extreem fit. We hadden vroeger de best allround sporter van Nederland. En dan zag je dat de autocoureurs altijd heel goed scoorden. Dus daarin zie je dat. Weet je, een autocoureur mag niet groot en sterk worden. Want dat kost ruimte. En dan komt er een bepaalde slow motion in je reacties. Dus je moet fit zijn. Alles moet wakker zijn. Alles moet quick zijn. Alles moet precies sterk genoeg zijn. En daardoor moet je concentratie 1000% kunnen zijn. Nee, want uiteindelijk, ik bedoel, een autocoureur moet langer zijn concentratie vasthouden dan heel veel andere sporters. En het is dus een overall plaatje. En daardoor zag je altijd bij de best allround sporter van Nederland, zag je de autocoureurs altijd serieus in de top zitten.
Ja, en wordt dat nu tijdens het seizoen nog veel getraind? Of is het een kwestie van in de voorbereiding van het seizoen je lichaam eigenlijk dusdanig trainen dat je de rest van het seizoen kan bijhouden?
Ja, kijk, deze jongens die zijn hun hele leven dit al gewend, hè? Want als ik al zie wat ze doen voor een wedstrijd om jezelf wakker te maken vanuit ballen, reactietests, noem het allemaal maar op. Ja, dat gebeurt al vanaf de karting. En dat is gewoon een heel proces waar je doorheen gaat. Dus ja, die winterperiode, zeg maar even een beetje de roest wegpoetsen, noem ik dat dan. En dan zijn ze er wel weer. Weet je, even die laatste 2-3 kilootjes, eventjes die scherpte erin gooien. En dan ben je er wel weer klaar voor. Maar wat Max nu bijvoorbeeld gedaan heeft, is van trainer veranderen. Doordat je niet in een bepaalde sleur terechtkomt. Dan krijg je net even wat andere oefeningen. Net even een ander idee. Net even een andere persoon die tegen je praat. Dat is ook belangrijk. Want daarmee kom je niet in die sleur terecht. Want trainen als autocoureur is helemaal niet leuk. Weet je, toen ik in Japan woonde, ik had alleen maar kleding aan om te trainen. Dus iedere vrije dag was je maar met niks anders bezig dan sport, nog een sport.
Ja, en wat jij zegt inderdaad, je mag als Formule 1 coureur niet te breed worden. Want als je heel breed bent, dan pas je natuurlijk, als je een soort Jeromeke wordt, Rico Verhoeven zal niet in zijn wagen passen, toch? Dan zit hij helemaal vast.
Ja, maar dat is dus ook die balans proberen te zoeken. Je moet juist gewicht verliezen, maar je moet wel sterk zijn. Ja, dat rijmt niet met elkaar. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar als je dus kracht traint, gaat het dus allemaal op snelheid. Hap, 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 in plaats van dat werkt dus niet. En daar zit een hele verschillende stijl in. Maar over het algemeen zie je wel dat ze heel explosief sterk zijn. Want dat is het, denk ik, het woord. Je moet explosief kunnen zijn.
Ja, maar er is één ding wat mij toch een beetje zorgen baart en wat mij verbaast. Vorig jaar hadden we Lance Stroll. Die was gevallen met die fiets. 2 gebroken polsen. Ja. Gaat toch in een Formule 1-wagen zitten. Dat ik denk, ja, maar je moet die bochtjes maken. En je gaat over curbstones heen en dat soort dingen. Ja. Nu hebben we een coureur die een blinde darm eruit laat halen. 2 weken later een Grand Prix rijdt in Australië. Met reizen erbij ook nog. Van ene continent naar andere continent. En dan wordt er, als je de huisartsen websites erbij haalt. Weet je, huisarts.nl. Dan staat er na een week of 2-3 kunt u misschien denken aan een stukje autorijden. Er staat nergens bij dat het heel verstandig is na 2-3 weken om een Formule 1 race uit te rijden met 300 per uur over het rechte stuk, hè?
Ja, maar dan zie je ook dat het gemiddeld is. Hè. Deze jongens hebben natuurlijk een recovery time, dat is minstens de helft van alle anderen. van een gemiddeld persoon. En dat heeft natuurlijk met hun gesteldheid te maken. En natuurlijk met alle juiste mensen om zich heen. Door full focus daar ook op te hebben. En ja, dan werkt het dus.
Maar is het verantwoord?
Ja, is
het echt verantwoord?
Ja, want het kan. Dit is bewijs dat het kan. En ik bedoel, Lance Stroll, we hebben het zelf gezien. Wat was het? Bahrein. Mm-hmm. Ja, volgens mij was het een van zijn beste races ooit qua resultaat. Tuurlijk had hij pijn. En tuurlijk, ja, oké, okay, denk ik niet dat hij het uiterste eruit heeft kunnen halen. Maar weet je, het is ook een mindset. Dat is het denk ik ook. Als je net eventjes, weet je, dan gaat de balans iets meer naar de mindset toe. Ja, en dan lukt het je ook. Ja, het is ergens dus toch mogelijk. Ik geloof het ook niet. Want als je hem ziet, kan hij amper wat vasthouden. Maar op het moment dat hij met een Formule 1-auto rijdt, dan lukt het wel. Maar dat is ook de adrenaline natuurlijk die je hebt. Want ik heb ook wel eens gedacht, joh, steek maar een mes in mijn rug. Volgens mij heb ik het niet eens door. En pas als ik over de finish ben, denk ik, jezus, wat een pijn. Begrijp je? Dus ook daar zit een hele sterke factor.
De conclusie. Fysiek zijn de coureurs dus topfit. Maar het mentale aspect is misschien nog wel belangrijker dan je van tevoren had bedacht. Dit was Pitstop, de Formule 1-podcast van AD Sportwereld. We zijn er volgende week woensdag weer.
Zij box, 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 box.
Luister naar de AD Voetbalpodcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
En mijn vrouw heeft totaal geen verstand van voetbal, hoor. Dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet. Maar
hebben we het niet over? They're back. Hè?
Grote kans dat een van de Italiaanse teams ook de finale haalt. Hè? Dit accepteren we niet. We stoppen ermee. Geen voetbal meer vanavond.
6:15 ging de telefoon. En niet één keer, maar een keer of 6 achter elkaar.
Beluister hem in je favoriete podcast-app.
Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!